interne keuken.
Sven, heb jij een lievelingskleur? Of een lievelingsbloem? Of...
Oranje.
Oranje, een lievelingsbloem? Of...
De roos.
Ja, voilà.
En dus oranje rozen bestaan niet, ja. Hè?
Sven, er bestaan mensen die een lievelingsgetal hebben.
Ja, 6.
Heb jij... Oh ja, heb jij een lievelingsgetal?
Natuurlijk wel. Jij niet?
Dat ik... Nee.
Heb jij geen lievelingsgetal? Malle, nee, cool.
Waarom is 6 jouw lievelingsgetal?
Ik weet het niet. Toen ik vroeger basketten had ik nummer 6, omdat dat mijn lievelingsgetal was.
Ja. Maar geen argumentatie daarvoor.
Nee, dat is zo met de liefde, hè.
Dag, Jonica Smeets.
Hallo, goedemorgen.
Heb jij een lievelingsgetal?
Ja, ik heb zeker een lievelingsgetal.
Maar ik ga eerst iets over jou vertellen.
Ja.
Jij bent aan de Universiteit van Leiden, hoogleraar wetenschapscommunicatie. En in Nederland wereldberoemd, als er over wiskunde iets moet verteld worden, dan word jij gebeld. Hè? Je ziet wat het in de wereld draait door en dat soort van...
Ja, en ik ben van huis uit ook wiskundige. Dus ik ben eerst gepromoveerd in de wiskunde en toen steeds meer aan wetenschapscommunicatie gaan doen.
Ja.
Dat ging meestal over wiskunde en nog steeds.
In welke tak van de wiskunde ben je gepromoveerd?
Ik ben gepromoveerd in de getaltheorie, in de zuivere wiskunde.
In de zuivere wiskunde?
Ja. Ja.
Ja, dus jouw lievelingsgetal is 3,1415.
Dat is pi, hè?
Ja.
Sven, ja.
Gok ik dan?
Vaak, nee.
Ah, wat is jouw lievelingsgetal?
1729.
1729.
Dat is al iets ingewikkelder, hè?
Dat is het jaar waarop Bach de Matthäus Passion voor het eerst heeft uitgevoerd, Sven.
Is het daar?
Ik heb dat gisteren gewoon Wikipedia opgezocht.
Ja. Ah, je wist het al en je dacht, is er iets met dat?
Ja.
1729.
Ik weet dat omdat Jonica Smeets een boek heeft geschreven. Dat heet Superlogisch. Dat is een bundeling van columns uit de Volkskrant. En in een van die columns staat inderdaad dat 1729 jouw lievelingsgetal is. Waarom in godsnaam?
Ja, nou, het is het lievelingsgetal van heel veel wiskundigen, omdat er een heel beroemd verhaal over is. Het gaat over Ramanujan. Ik weet niet of jullie wel eens van hem gehoord hebben. Dat was een...
Er wordt neergeschud door de volledige tafel.
Ja. Dat was een... dat is extra leuk, want dan kennen jullie het verhaal ook nog niet.
Nee.
Hij was een Indiaas wonderkind. En hij had zichzelf wiskunde geleerd. Dus ruim 100 jaar geleden. En hij werkte gewoon als soort eenvoudige klerk. En hij deed dus de hele tijd allerlei wiskunde. En dan stuurde hij brieven naar beroemde wiskundigen met zijn ontdekkingen. En de meeste van die wiskundigen gooiden die brieven weg.
Ja.
Maar er was Hardy, een beroemde Britse wiskundige in die tijd, die ook zo'n brief had gekregen. En die begon te twijfelen. Die dacht, of deze man is een geniale bedrieger, of hij is een geniale wiskundige.
Ja.
Maar in allebei die gevallen is hij natuurlijk geniaal, dus ik wil hem zien. Dus die heeft hem toen naar Engeland gehaald. En toen bleek het dus inderdaad een briljante wiskundige, ongeschoold eigenlijk zowat, maar wel...
Dus een ongeschoolde Indiaanse jongen die wiskundige dingen bedenkt waarvan gedoctoreerde wiskundigen met open mond staan.
Ja, hij had ook inderdaad dus bijvoorbeeld nieuwe formules voor pi bedacht, maar allerlei andere dingen. En hij hield dus ook echt heel erg van getallen. Hij kon dus ook heel snel naar van allerlei getallen zien wat er bijzonder aan was en wat erin zat. Nou, en dan komt het 1729 deel. Op een gegeven moment werd Ramanujan heel ziek. Een soort combinatie denk ik van dingen, maar ook heel erg niet kunnen aarden daar in Engeland. En hij lag in het ziekenhuis. En toen ging die Hardy bij hem op bezoek. Ik denk ook wel met enig schuldgevoel, omdat hij hem natuurlijk naar Engeland had gehaald. En hij dacht van, nou, dan moet ik als ik binnenkom iets over een leuk getal vertellen, omdat hij daar zo van houdt. En hij zat in een taxi met als taxinummer 1729.
Ja.
Dus hij komt binnen en hij zegt, nou, ik wou eigenlijk iets over een leuk getal zeggen, maar ja... Ik zat in een taxi met nummer 1729. En wat is daar nu leuk aan?
Er is niks. Het is een saai getal, dacht Hardy.
Ja, dacht Hardy. En waarop Ramanujan, die daar dus doodziek lag, onmiddellijk zei, oh, 1729, wat een leuk getal. Dat is het kleinste getal wat je op twee manieren als de som van 2/3 machten kunt schrijven.
Dat wist hij zo.
Dat wist hij zo,
Zo intuïtief? Of had hij dat vroeger toevallig al eens berekend? Of?
Ja, geen idee. Ik was er niet bij. Maar ik denk, ja, dit kan je niet, weet je wel, ja, dit kan je moeilijk uit je hoofd weten. En er zijn eigenlijk weinig mensen die het weten. Even voor de mensen die nu heel erg zitten te denken, 2/3 macht. Je hebt 1000 is een derde macht van 10. 729. En de ander is 1728 plus 1.
Ja.
Maar en wat je dus ziet is dat dit getal een soort iconisch is onder wiskundigen. Dus bijvoorbeeld bij de Simpsons hebben een paar van de makers, die hebben een promotie in de wiskunde gedaan. Op Harvard ook echt of zoiets.
Ja.
En iemand vroeg ook wel eens van, ja, is dat niet een beetje zonde van je tijd als je dan daarna de Simpsons gaat tekenen? Maar ze hebben dus daar een taxi in rond laten rijden met nummer 1729. En ze zeggen daarover, dat was al die jaren studie al waard. Die ene grap.
Ja, die alleen wiskundigen kunnen begrijpen.
Ja, ja, dat wou ik net vragen. Dus ze tekenen een taxi, ze zetten daar 1729 op. Maar ze leggen dat verhaal niet uit. Het is voor de goede verstaander.
Ja, en zo zitten er meer grapjes in The Simpsons die alleen voor wiskundigen heel leuk zijn. Ja, net zoals denk ik in alles. Er zitten denk ik in alle series dingen die heel leuk zijn. Als je toevallig heel veel van basketbal weet of heel veel van iets anders. Ja. Ja. En wat ik dus zo mooi eraan vind, is eigenlijk niet zozeer dat nerdje dat 1729 die som van die machten is. Maar dat je ziet dat als je heel erg van getallen houdt, dat je zelf in zoiets saais als 1729 schoonheid ziet. En daar staat het voor mij heel erg voor. Dat als je van dingen houdt, wat het ook is, dat je er in allerlei details iets moois ziet.
Maar ik denk dat er toch meer aan de hand is. Dat die man van wie de naam ondertussen al...
Ramanujan. Ja, ik heb het opgeschreven. Ik vind dat een standbeeld verdient. Ja. Ik vind het een schande dat wij niet wisten wie dat was.
Maar je gooit die dus een getal voor de voeten, dat in het geval van Hardy toevallig. En die ziet daar op een of andere manier merkwaardige dingen in. Dat heeft toch de man... Ik ga mijn vraag anders stellen. Een aantal weken geleden was Anne Dooms te gast bij Thomas van der Veeke in Alleen Elvis blijven staan. Anne Dooms is ook een wiskundige collega van jou. Jullie kennen elkaar, denk ik. Hè?
Ja, we hebben elkaar...
En Anne Dooms heeft daar ergens in dat lange gesprek van meer dan een uur gezegd... Ik denk dat ik bijzondere hersenen heb. Ik vond dat een beetje geruststellend. Want ik heb dat idee ook, dat mensen die zo kunnen goochelen met getallen, dat wiskundig, dat...
Nou, dat vind ik flauw.
Heb je...
Want nu denk jij, dan hoef ik mijn best niet te doen.
Dat denk ik helemaal niet.
Nee, en kijk, het is ook niet zo dat ik als Rain Man, als je nu een doosje lucifers neergooit, dat ik zeg 57.
Ja.
En ik denk dat het waar is dat Anne speciale hersenen heeft, en ik denk ik ook. Maar dat geldt denk ik voor iedereen die in iets zich heel erg specialiseert.
Ja.
Maar het betekent niet dat inderdaad de rest van de wereld, zoals jij zei, niks meer hoeft te doen. Want wat mij heel erg opvalt, dat ik af en toe aan... Dus ik schrijf een column in Nederland in de Volkskrant. En dan vraag ik vaak iets aan lezers. En dan valt me op hoeveel reacties je krijgt van mensen die echt mijlenver van de wiskunde staan. En ook... als je vraagt wat voor rol getallen in iemands leven spelen, dat ze in eerste instantie een beetje aarzelend zijn. Maar dat ze daarna toch heel snel wel dingen kunnen noemen waar getallen een rol spelen. Dus ik denk dat je er haast niet omheen kunt.
Dat getallen sowieso belangrijk zijn. Maar dat idee van talent, kan iedereen een goede wiskundige worden als je maar hard genoeg je best doet? Of moet je toch andere hersenen hebben?
Zoals mensen beweren, iedereen kan zingen. Iedereen kan tekenen. Het is een kwestie van je best te doen. Iedereen kan...
Ik denk dat het een beetje aan ligt waar de grens zit van wat je goed genoeg vindt. Maar ik denk wel dat je iedereen tot een acceptabel niveau kunt krijgen.
Ja.
Maar ik kan ook geen marathon onder de 2 uur gaan lopen. Ook al ga ik nog zo hard trainen, dat wordt hem nooit. Maar ik kan wel trainen om een marathon in ieder geval uit te lopen in een enigszins acceptabele tijd. Ja. En dat is denk ik met wiskunde ook.
Ja. Er zit nog een aspect aan vast, waar ik mee zat te worstelen toen ik dit gesprek met jou aan het voorbereiden was. De grote meerderheid van de mensen heeft een hekel aan wiskunde. Ik probeer nou je lichaamstaal te lezen of je het daarmee eens vindt.
Daar gaan we weer, denk ik.
Ja, nee, maar ik moet mij inleven in de doorsnee luisteraar van Interne Keuken. Dat is mijn job.
Ja.
Er zijn twee soorten mensen die zitten te luisteren. Er zijn mensen die niet van wiskunde houden en er zijn mensen die wel van wiskunde houden. De mensen die niet van wiskunde houden, die ergeren zich aan dit gesprek omdat het over wiskunde gaat. De mensen die wel van wiskunde houden, die ergeren zich aan dit gesprek omdat het weer gaat over de hekel die je aan wiskunde kan.
Enfin, we hebben dus geen luisteraars, we kunnen zeggen wat we willen van het.
Ja, we maken het voor iedereen vervelend. Maar is dat een ervaring die jij ook hebt, zo van die weerstand tegen wiskunde?
Wat ik eigenlijk meestal heb, is dat inderdaad wel zo begint. Maar dat je dan wat dingen vertelt die je doet en dat mensen zeggen, maar dit is eigenlijk wel best leuk. Dus eigenlijk wat ik meestal hoor van mensen die zo beginnen met wiskundehekel, dat ze dan daarna zeggen van, hadden we het maar op deze manier op school gehad, dan was het misschien wel leuk geweest.
Ja.
En ik geloof dat, kijk, ik kan me voorstellen dat je een hekel hebt aan bepaalde sommen en aan wiskundelessen, maar de dingen die ik schrijf zijn meestal een stuk toegankelijk en ook niet bedoeld om je een som te leren, maar om je te laten kijken naar de wereld die je gewoon nou eenmaal om je heen hebt. En je kunt wel doen alsof je geen wiskunde nodig hebt. En je hoeft heus niet, weet je wel, je hoeft heus niet de hele dag sinussen en cosinussen te gebruiken, maar gewoon wat basisgevoel voor getallen, voor kansen. Van, ja, dat, daar kom je niet onderuit.
De ondertitel van jouw boek is hoe getallen je helpen om de wereld beter te begrijpen. En er staan inderdaad een paar columns in die je blik op de wereld veranderen. Namelijk bijvoorbeeld, je hebt een stukje geschreven over onderzoek naar gezondheidstests. Hoe grote kans is dat je een bepaalde ziekte hebt?
Ah, ja, ja.
En de percentages die daarin gehanteerd worden. Sven, ik ga het jou voor de voeten gooien.
Geen gezondheidstest.
Stel dat er een ziekte is die 1 op 100 mensen treft.
Ja.
En je gaat een onderzoek doen bij de algemene bevolking. Mm-hmm. Om die mensen te waarschuwen dat ze die kwaal
hebben. Screenen.
Ja. Mm-hmm. En van die test weten we op voorhand dat die 80% van de zieke mensen eruit haalt.
Oké. Okay. Goed.
Ze missen er een aantal. Er zijn aantal mensen die ziekte hebben die niet...
Maar 80% is wel goed, hè?
Ja, dat is goed. Ja, dat is, ja. En neem nu dat ze 2% van de testpersonen zegt van... Je hebt die ziekte en dat is verkeerd. Ze hebben die ziekte niet. Dat gebeurt ook. Hè? Dat heet valse positief.
Ah ja, dat zijn die 20% waar je ernaast zit.
Ja, ja. Ja.
Nee.
2%.
2%?
Nee.
Je hebt hier weer twee groepen mensen. Je hebt de mensen die de ziekte... hebben.
Ja.
Daarvan
en daar vind je er
80%
van. En 20% mis je.
En je hebt, mensen die de ziekte niet hebben.
En ten onrechte, dan zeg je per ongeluk toch...
2%.
En dat is 2%. Ja. Oké, goed.
Jij doet die test.
Ja.
En er wordt tegen jou gezegd, ja, je hebt die ziekte. Volgens de test.
En nu moet ik weten of ik bij die 80% of bij die 2%...
Hoe groot is de kans dat je die ziekte werkelijk hebt? Maak een schatting. Probeer het niet te berekenen.
Groot, hè? Groot. Want het...
In het boek van Jonica is het een meerkeuzevraag.
Ik heb een meerkeuzevraag, ja, precies.
Is het 1%? Is het 29% of is het 98% kans dat je het
ziet? Nee, 98% kan niet, want dan zit je boven die 80, denk ik. Wat middenste? 29.
Ja, dat is juist. Ja, dat is juist.
Dat is heel goed en het is heel zeldzaam iemand het zelfs goed gokt.
Ik dacht toen ik was, je hebt 98%.
33% kans dat ik het juist heb natuurlijk in dit geval.
Nee, dit is echt een heel... berucht iets aan hoe ik het denk. Ik leg het normaal altijd visueel uit, dus dat is super handig op de radio. Ja, maar wat je voor kunt stellen, als je eens 100 mensen neemt en die ga je gewoon testen, en dan weet je dus 1 op de 100 heeft het, dus 1 van die 100 heeft het daadwerkelijk. Nou, dan is de kans 80% dat die herkend wordt. Laten we dat even afronden op eentje die herkend wordt.
Ja.
Dan heb je nog 99 mensen over die nergens last van hebben, die ga je ook testen. En daarvan wordt 2% per ongeluk doorgestuurd. Dus dat ook weer afgerond zijn er 2.
Ja.
Dus uiteindelijk zijn er 3 mensen doorgestuurd waarvan maar 1 daadwerkelijk de ziekte heeft.
Ja. En je hebt er nog 1 gemist dan waarschijnlijk.
En je hebt misschien nog 1 gemist. Ja, en dit, want dit is dus een bestaand voorbeeld. Dit is een test voor autisme. En ik werd hierop gewezen door een leraar die zich zorgen maakte omdat zijn school had besloten om alle kinderen op die school zonder enige aanleiding te gaan testen op autisme.
Ja.
En dan weet je dus dat 2/3 van wie eruit komt geen autisme heeft.
Nee, en dit, en dit principe, dit is denk ik een van de lastigste dingen qua rekenwerk. Om het te zien hoe het werkt. Maar wat zo enorm belangrijk is, want dit speelt dus bij alle vormen van screening.
Mm-hmm.
Dus in Nederland, ik weet niet of jullie dat ook hebben, is nu het idee om alle mannen op prostaatkanker te gaan screenen.
Ja.
Je gaat dus heel veel mannen doorsturen die niets hebben.
Mm-hmm.
Die misschien wel behandeling krijgen, die angst hebben.
Mm-hmm.
Weegt dat op tegen de paar mensen die je eerder opspoort.
Mm-hmm.
Dit heb je bijvoorbeeld ook bij terrorisme opsporen. Dus als jij op een luchthaven probeert om terroristen eruit te pikken en je maakt bij 1 op de 100 die onschuldig is per ongeluk een foutje, dan kan ik je vertellen dat je duizenden onschuldigen moet controleren.
Ah ja, stel dat je een test hebt waar je met 99% zekerheid de terroristen ertussenuit kan halen. Denkt iedereen, dat doen we toch?
Precies, dat is heel goed. Maar
als
dat
er miljoenen mensen passeren op jaarbasis, dan...
Ja, en terroristen zijn zeldzaam en dat zijn ze hopelijk.
Ja, dan ga je er massa's mensen vals beschuldigen.
Ja.
Is dit nu een wiskundig pleidooi tegen gezondheidsscreening?
Nou, in zekere zin wel, maar je moet dus om... je moet heel erg goed kunnen afwegen wat het waard is. Dus er zijn bepaalde ziektes die en relatief vaak voorkomen en waarbij je echt heel veel levens redt als je het vroeg opspoort.
Ja.
Dus dan kun je zeggen, nou, dan weegt het er tegenop, maar dan moet je daar echt goed in zitten. Maar bij heel veel vormen van screening is dat niet zo. En dan zie je bijvoorbeeld ook, daar moet ik ook nog een keer een column over schrijven, dat je bijvoorbeeld ziet dat ze dan zeggen, ja, bij screening leven mensen langer op het moment dat de diagnose gesteld wordt. Maar is dat omdat ze daadwerkelijk langer leven of omdat ze eerder weten dat ze ziek zijn? Dus stel dat er. Dus als jij bij een screening ontdekt wordt dat je een bepaalde ziekte hebt, dan leef je langer dan als er geen screening gedaan wordt. Maar het kan ook zijn dat je ook zonder die screening diezelfde tijd had geleefd. Alleen niet had geweten dat je een ziekte had. Dus dan leef je niet langer.
Ja, ja, ja.
Het enige wat je erbij krijgt is dat je een paar jaar weet... oh, er zit iets in mijn lichaam wat niet goed is.
Ja, en dat je dus vervelende gedachten hebt. Precies. En ongelukkig bent. En...
ja, dat heeft een enorme impact op leven.
Dan zou je eerst iemand moeten screenen. En als hij die ziekte heeft, niks zeggen. Ja. Kijken hoe oud hij wordt.
Ja. Ja, ja,
en
dat
tegen
is
een controlegroep het wel
bij
zeggen.
Bij de ethiekcommissie weer wat tricky.
Maar wat ik wel mooi vind als ik al die columns van jou achter elkaar lees... dat is dat jij met die bijzondere wiskunde hersenen... dat jij telkens opnieuw begint te rekenen. Als je iets leest of als je iets hoort, dat je begint te controleren. Je begint uit te tellen van, klopt dit wel? En heel vaak is de conclusie... oh, nee. Als er een column uitkomt, was de conclusie, het klopt niet.
Ja, het klopt ook inderdaad vaak wel. Ja, het is wel waar. Ik zat van de week
maar dan schrijf je er geen column over.
Nee, ik zat net van de week bij een stuk van... een toneelstuk van Samuel Beckett. En daar werd ook gezegd van, ja... dat ging het over de laatste 100.000 kwartieren van iemands leven. Dan zeg ik gelijk, hoeveel jaar is dat dan? En ik las laatst net iets in een boek over... wat was het nou? Oh, iemand die schilderijen had gemaakt. En dan stond er dat hij dan in de loop van zijn leven miljarden schilderijen had gemaakt. Dacht, nou,
miljarden?
Ja.
Dat zou ik zelfs verdacht
precies,
vinden.
Precies. Ja. Dat je denkt, nou, dat kan
hoeveel
niet.
Per seconde is dat?
Ja. Ja. Nee, dus dat is inderdaad wel ja. Ja. Maar het kan ook heel troostend zijn.
Heel wat?
Heel troostend. Dus ik sprak gisteren iemand bij een lezing over die dag dat hij altijd in de verkeerde rij stond. En daar heb ik ook aan gerekend.
In de supermarkt in de file
aan de kassa.
Ja, dat je altijd denkt, waarom sta ik nou weer in de langste rij?
Ja.
En ik heb dan een voorbeeld uitgegeven. Als je twee rijen hebt, weet je, dat is wat wiskundigen dan doen. Dan maak je een theoretische gesplitste situatie. Dus je hebt één rij die langzaam gaat en één rij die snel gaat. Mm-hmm. En je kiest ze elk willekeurig. De helft van de tijd sta je in de snelle en de helft in de langzame. Dan sta je natuurlijk veel meer tijd in de langzame. Ook al sta je de helft van de keren in de snelle en de helft van de tijd... in de langzame.
Want de langzame gaat langzamer.
Precies, en daar breng je dus meer tijd in door. Dus gevoelsmatig sta je heel vaak in de langste rij. Terwijl het misschien, als je turft, maar de helft
keren.
Is. Ja.
Oh, ik begin nu al met de oren te knipperen. Ik vind dit zo lastig.
Ja. Zelfs ik ben nog mee nu.
Ja. Nee, nou ja, als de langzame rij 10 minuten duurt in de snelle 1. En je staat in elk de helft van de tijd. Dus zij helft van de keren.
Zij
dus wel 10 keer zo lang in die langzame.
Ja, ook een mooie vind ik als het over kansberekening gaat. Je hebt een weer-app op je telefoon.
Ons weg stil.
Ja, en dan ga je kijken.
Ik heb ooit aan een kersttafel een ruzie gemaakt met mijn broer. Over de vraag, als zijn iPhone zegt, er is 64% kans op neerslag of 65%. Wat is in zemelsnaam het verschil in die 1%?
Ja, ja.
En dat uiteindelijk, dat interesseert me niet.
Laat ons het niet over die 1% hebben, maar laat ons gewoon over die 64, over die 5. Wat betekent dat? Er is 64% kans op rekenen. Op regen.
Ja, wat denken jullie?
Ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
Ja, ik bedenk nu ineens, ik heb niet gecheckt of jullie het in Vlaanderen hetzelfde definiëren. Maar dat zouden we even moeten doen. Maar in Nederland is het zo...
Een percentage is toch een percentage?
Ja, maar hoe je het berekent. Want je kan natuurlijk op heel veel manieren 64%.
Maar als we hetzelfde appje gebruiken dan...
Ja, dus wat het eigenlijk is, als je een willekeurige plek neemt in het land... de kans dat daar de komende 24 uur... minstens 3 millimeter neerslag valt. Zoiets is de definitie. En wat dus betekent dat het kan zijn... dat als het in het oosten van het land alleen maar regent... en in het westen niet, dan is dus voor het hele land...
64%.
Ja, of 100 misschien zelfs wel, als je het zeker weet. Nee, want dan moet je het middelen. Ja, en oh god, ja, het is een...
Moet je een stukje papier hebben, Jonneke?
Ja, ik weet dus niet hoe je op 64 uitkomt. Maar het is dus net een soort... je prikt een plek...
Ja.
Dus als het 50% is, kan het betekenen dat eigenlijk in de hele land onzeker is... en de helft kans is dat het gaat regenen. Maar het kan ook zijn dat je eigenlijk in de helft van het land zeker weet dat het gaat regenen. In de andere helft weet je zeker dat het niet gaat regenen.
Ja,
en wat ik dan heel grappig vond, is dat er ook... je kan weervoorspellingen controleren na afloop of ze kloppen. Dus als ze zeggen 50% regen, wat je dan zou willen als je die dagen gaat turven... dat dan de helft van die dagen ook daadwerkelijk regen is gevallen...
Mm-hmm.
En ze hebben dit in Amerika gedaan. En toen bleek dat lokale weerstations eigenlijk het niet goed doen. Dat die, als de kansen laag zijn, ze iets hoger geven. Dus als het model zegt, er is 10% kans op regen... dan zegt de lokale weerman of vrouw liever 20% of 30%.
Ja.
Omdat mensen boos worden. Als ze zeiden 10% kans op regen, heb je nog steeds 1 op 10 keer dat je nat wordt. Maar als mensen 10% horen, denken ze, nou, hoef ik geen paraplu mee. En dan worden ze heel boos als het toch regent.
Ja.
Dus dan zeggen ze liever iets hoger. En als het model 100% zegt... en ik kwam op deze column...
Ja, ze blijven dus altijd ergens in de buurt van het midden.
Ja, ze weigeren dus. Ja, en ja. Ik kwam op deze column omdat een lezer me had gemaild. Die dus zo'n weer-app had gemaild van wat betekent het nou? Ja. En die had toen een antwoord gekregen van een van de makers dat zij dit ook doen.
Maar
nadat ik die column had geschreven, kreeg ik boze brieven van ja, in Amerika doen ze dat, maar in Nederland niet. Ik zei nou, ik heb hier een e-mail van een van uw collega's.
Er bestaat een spreekwoord voor, hè? Dat heet kan vriezen, het kan dooien.
Ja.
Ja. Kunnen we met cijfers. Zeg, en 0% kans op regen. Wil dat zeggen, het gaat niet regenen, punt?
Oh ja, ja, dat is een van de ook meer wiskundige stukken. Mm-hmm. Wiskundigen hebben een soort krankzinnig begrip kans nul. En dat betekent namelijk niet dat het niet gebeurt.
Jawel, dat betekent wel dat het niet gebeurt.
Ja.
0% kans, dan gebeurt het niet.
Ja, wiskundig gezien dus niet. En het voorbeeld wat je kan geven is als je alle getallen neemt, wat natuurlijk oneindig veel zijn, en je krijgt kies een willekeurig getal, dan is de kans op elk getal dat je het kiest nul. Want dat wordt eigenlijk één gedeeld door oneindig, zeg maar.
Heel klein. Niet nul, maar...
Maar hij wordt dan nul, technisch gezien, wiskundig. Ja, het is een...
Eén gedeeld door oneindig is nul.
Nou ja, ja, ik moet hier iets kort door de bocht gaan. Want okay.
Maar wiskunde minnaars die stijgeren nu. Maar, ja.
Nee, dit was iets inderdaad. Het was een column die ik inderdaad op verzoek van een wiskundige had geschreven. En waar alle niet-wiskundigen van zeiden: jullie zijn gek.
Maar dus als je zegt tegen iemand: kies een getal. En je mag echt kiezen welk. Dus tot en met oneindig kies een getal. Dan is de kans 0 dat hij 37 kiest.
Precies, die kans is 0.
En ook de kans 0 dat hij 38 kiest.
Precies, ja.
En de kans 0 dat hij 40 kiest.
Precies, maar hij zal een getal kiezen.
Ja, precies. Ja. En daar komt die 0 dus in de problemen.
Ja, en dat is dus waarom kans 0 niet betekent dat iets niet gebeurt, wiskundig gezien.
Mijn hoofd ontploft nu, want ik ga wel een
maar
getal...
Maar noem het dan toch kans 0,00000000. Één of zo.
Ja, en ik moet zeggen, ik had die column geschreven omdat een politicus zei dat de kans nul was dat zij iets zouden doen. En toen zei ik, ho, mensen. Nu moet je opletten, want ik vermoed dus dat die politicus hier de wiskundige definitie bedoelt. Ja. Dus dat hij het nog steeds kan doen. Ja. Dat was waarom ik die column had geschreven. Maar, dus niet zomaar om het... Dus dat is wel wat ik dan meestal probeer.
Maar de reden waarom dit zo contra-intuïtief wordt, is omdat dat dingetje oneindig erin sluipt. Hè?
Ja.
Oneindig is een heel lastig begrip. En als je dat introduceert, dan gebeuren er rare dingen.
Ja, en dan kom je ook altijd in de problemen. Ja, ik denk ook, oh god, dit had ik echt heel goed moeten voorbereiden. Want dit is eigenlijk technisch zo ingewikkeld stuk wiskunde. En ik weet dat... Nou ja, ik weet dat het
gesprek, je bedoelt, hij gaat iets over oneindig vragen.
Ja, precies. Weet je, ik denk, hij vraagt gewoon inderdaad mijn lievelingsgetal. Nou, dat heeft hij gedaan. Wat andere leuke dingen. Maar dan vraagt hij echt het technisch lastigste zo'n beetje wat erin staat. Ja, nee, sorry, daar moet ik heel voorzichtig zijn. Anders zijn die luisteraars die van wiskunde houden echt heel boos.
Er is dat beroemde raadsel van het hotel met oneindig veel kamers.
Het Hilbert Hotel.
Nee,
ja, en
niet meer.
En al de kamers zijn bezet. En er komt iemand aan de deur van het hotel. En die vraagt, kan ik hier nog een kamer krijgen? En de bediende zegt ja.
Als iedereen een kamertje opschuift?
Precies.
Is dat?
Ja. Dat is de oplossing. Dus de man of de vrouw die in kamer 1 zit, verhuist naar kamer 2. Dus kamer 1 komt vrij. Daar kan die nieuwe gast in. En aan het eind gaat het maar door.
En wat nog mooier is, als er oneindig veel gasten zich melden, of ze erbij
mogen. Oh
mogen,
ja,
die kunnen er ook nog allemaal bij.
Dat kan ook, want dan gaat iedereen naar het dubbele van zijn kamernummer. Dus... Dan hou je alle,
iedereen schuift een
dan hou je daarna alle oneven kamers over.
Ja, maar iemand die geen wiskundige hersenen heeft, die zegt dit is onzin. Vol is vol.
Ja, maar dat is wel, denk ik, wat je heel erg leert met wiskunde, is dat je accepteert dat bepaalde dingen niet in je hoofd passen. Dus ik denk eigenlijk met oneindigheid dat je daar als wiskundige meer soort aan leert wennen.
Ja?
Dan dat je, ja, net zoals misschien als je in een heel raar regime leeft, dat je er op een gegeven moment gewoon maar een soort meer om leert gaan. Dus dat je gewoon accepteert dat er dingen zijn die niet in je eigen intuïtie passen. En ik denk dat bij mij bijvoorbeeld helpt heel erg. Ik ben heel slecht in driedimensionaal denken. Ik heb heel weinig ruimtelijk inzicht. Ik kan ook bijna geen dingen voor me zien. Dus ik denk dat voor mij die stap naar oneindigheid daar altijd wat makkelijker werd. Omdat ik toch ook drie dimensies ook al heel raar vind.
Ja. We zitten nog met dat lievelingsgetal van Sven, die 6.
Ja.
Als ik dat, hoe heet de Indiër?
Ramanujan.
Als ik Ramanujan het cijfer 6 voor de voeten zou gooien, zou die daar dan schitterende verhalen kunnen?
Nou,
of is 6 toevallig een saai getal?
Nee, wat aan 6 heel leuk is dat het perfect is.
Wat is het?
Perfect. Want 6 is 3 keer 2 keer 1. En als je 3 en 2 en 1 bij elkaar optelt, is het 6.
En hoe definieer je een perfect getal?
Dat is gelijk aan de som van zijn delers.
De delers van 6 zijn...
3, 2 en 1?
En 6 volgens mij.
Ja, ja, je neemt het getal zelf niet mee. Anders kan je natuurlijk nooit op de som uitkomen. Ja,
ja, mijn wiskundige hersenen onderschat.
Officieel moet je dit erbij zeggen. Je hebt gelijk. Ja, 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 dus de delers die strikt kleiner zijn dan het getal zelf. Oh, die optellen.
Wist je dat, Sven?
Nee. Dat begrijp ik zelf voor de eerste keer waarom ik het zo'n mooi getal vind. Ja. Ik wist het niet.
Is er nog iets over te vertellen over 6?
Nee, ik denk wel dat het goed is om een verschil te hebben tussen een lievelingsgetal en een geluksgetal. En volgens mij was het voor jou meer een geluksgetal.
Okay. Dat weet ik niet. Ja, ik vind die gewoon een mooie vorm ook en zo. Maar dan zou ik de 9 ook mooi moeten vinden. Maar dan, ja, ik weet het niet.
Ja. Oké. Okay. Het zijn nu nog precies 6 seconden voordat het uur afgelopen is. Sven, praat jij ze even vol?
Ja, ik ga nog zeggen dat boek van Ionica Smeets dat super logisch heet. Volgens mij is het een leuk boek. Interne keuken.